Als je de ware wil vinden na je 35ste, dan is het eerste waar je mee moet stoppen, is lineair daten. Er zijn echt nog nooit zoveel mannen die hebben gezegd, mocht je een relatie willen, hier sta ik. Wat een heel grappige sensatie is. En ik dacht, mensen moeten dit weten.
Hoi, ik ben Corine Kolen. Deze week komt Zaraida met een inzicht dat ik nog niet eerder had gehoord. Namelijk dat als je date zonder romantische verwachtingen, zonder meteen te denken, hey, zou dit dan eindelijk die ene ware levenslange liefde kunnen zijn, je iemand veel beter en sneller kunt leren kennen. Zaraida's datingleven is nu op haar 40ste nog nooit zo levendig geweest. Hoe doet ze dit? En als je niet date om verliefd te worden, waarom dan wel? Hey, Zaraida. We hebben elkaar al een keer eerder gesproken. Het zou raar zijn om te doen alsof we elkaar helemaal niet kennen. We kennen elkaar niet goed, maar we hebben elkaar wel eerder ontmoet.
Ja.
En eigenlijk interview ik nooit mensen die ik al eens een keer heb gesproken, want dan is het nieuwe eraf. Maar jij belde mij met een fantastisch onderwerp en daar konden we niet omheen.
Ja.
En dat is platonisch daten, noem je het.
Als je het zo zegt, denk ik, wat is daar eigenlijk fantastisch aan? Maar het is fantastisch.
Nou, ja. Daten staat bekend om heel veel, ook heel lijfelijk en elkaar proberen te versieren. En, ja. Maar dat gebeurt in jouw geval niet.
Wel, maar niet op die manier zoals we dat altijd hebben gedaan.
En wat is de definitie daarvan?
Ja, geen seks. Nee, mag wel een beetje zoenen, vind ik. Ik maak mijn eigen regels natuurlijk. Als je date in je 20er jaren, dan... Ik ontmoet Pietje. Ik vind hem leuk, hij vindt mij leuk. We gaan op date. Na 3 dates denk je, oh, ben ik eigenlijk wel verliefd op hem. Dan duik je met z'n tweeën zo met de koppen zo tegen elkaar in die relatie. En dan kom je er ongeveer na 3 maanden achter, het werkt eigenlijk niet. En dan ben je daar heel teleurgesteld over. Je kan er ook achterkomen dat het wel werkt. Maar daar gaat dit scenario niet over. Dan ben je daar heel teleurgesteld over, dan ben je daar 2 maanden ook helemaal van, maar het was zo mooi en dan zit je helemaal in dat verhaal. En dan na die 2 maanden, dan heb je jezelf weer soort afgestoft en dan ga je het weer proberen. En dan eigenlijk maak je weer zoiets mee of het wordt wel wat. En in die hoedanigheid date je 3 mannen per jaar.
Mm-hmm.
Het oude idee van daten, zeker als je een vrouw bent zoals ik, die dan nu 40 is, die al een grote break-up heeft meegemaakt. Dat kan een scheiding zijn. Daar kunnen kinderen bij zitten. Weet je wel, in dat verhaal kunnen er kinderen zitten.
In jouw geval?
Ja, in mijn geval, ja.
Je hebt ook een dochter?
Ja, een dochter.
En je bent gescheiden?
Ja, we waren niet getrouwd, maar wel zo die grote break-up waarvan je altijd hoopte dat die nooit zou komen. Die ook je hele wereld zo in elkaar doet vallen. Dat je echt zo letterlijk de bodem onder je voeten vandaan geslagen voelt. Dat gebeurt bij heel veel mensen. Volgens mij bij 40-50% van alle mensen die in Nederland wonen, die gaan door zoiets heen. En het idee is dan, als je alweer zou wagen aan de liefde, dat je eigenlijk zo snel mogelijk weer een fijne relatie hebt en dat ga je dan beter doen. En dat idee, dat had ik ook.
Wanneer was dit idee dat dit ontstond? Wanneer ben jij gescheiden of in ieder geval, wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? Welk jaar?
4 jaar geleden.
En wanneer ontstond dit? Heb je in de tussentijd ook gewoon gedate? Op de ouderwetse manier?
Ja, zeker. Ja, op de ouderwetse manier. Mijn relatie ging uit en ik was daar heel kapot van. En toen op een gegeven moment zette ik mezelf er weer toe aan. En toen was de intentie van, dan hoop ik dat ik snel iemand vind. En dan ga ik het deze keer goed doen.
Wat waren jouw ervaringen met het klassieke daten?
Dat als ik tegenover iemand zat, en iemand die ik via een dating app ontmoette, of op de salsa dansvloer of in de supermarkt. Ik ontmoet overal mensen. Dat ik met van alles bezig was, behalve met wat er op dat moment gebeurde. Ik zit tegenover iemand en ik ben bezig aan het kijken, is dit een soort persoon zoals mijn ex? Ik ben ook bezig aan het kijken, wat vindt deze persoon van allemaal dingen die... Wat vindt deze persoon van de maatschappij? En wat vindt die van, wil die nog kinderen? En heel, nou ja, ik weet ook niet of je het al hoort aan mijn stem. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het scannen. En er is geen reet aan op deze manier. Omdat ik zit daar en ik ben vooral aan het proberen niet het verleden te herhalen. De fouten waar je van moet leren uit het verleden. En ik ben zogenaamd aan het nastreven het hoogst haalbare, namelijk een relatie. En er is gewoon geen reet aan.
Hoe vaak heb je dit meegemaakt?
Dit soort dates?
Ja?
Plenty.
Is dat ook niet dat als dat niet gebeurt, dat je dus kennelijk niet de leuke man hebt? Want als je een hele leuke man hebt met wie je dat dan wel zou kunnen ontwikkelen, dan gaat toch ineens alles wel vanzelf. En dan leg je toch die hele geschiedenis af en dat vergelijken verdwijnt dan toch?
Nee, dit is een totale leugen, wat je nu zegt. Dit is de grote popcultuurleugen waarop alle romantische comedies geschreven zijn, waar alle Sex and the City films en series over gaan. En ik hield van Sex and the City. Dit is zo'n grote leugen over de liefde als dat porno een leugen is over seks.
Ja, hoe staat het dan met al die liefdes op het eerste gezicht? Ik heb al 20 jaar mensen geïnterviewd en er zit er heus wel zeker bij.
Tuurlijk. Maar nee, tuurlijk, dat bestaat. Heb ik ook meegemaakt. Iemand ontmoeten, vuurwerk. De leugen is het zinnetje en dan leg je alles naast je neer en dan gaat alles vanzelf. Dat is zo pertinent niet waar, dat ik er echt een beetje van moet grinniken. Dat is echt niet waar. Wat ik vind dat veel dichter bij de waarheid zit, is op het moment dat je iemand ontmoet, die echt bij je past en waar echt iets mee zou kunnen ontstaan, dan komt dat hele verleden als een stelletje paarden aangereest. En alle verhalen van jezelf, maar ook van je moeder en misschien wel van je grootmoeder over de liefde. Dat komt er ook aangesneld. Dat komt allemaal aan die tafel staan.
Oké, noem eens een voorbeeld van een man waarvan je dat gevoel had van, oh, dit zou hem kunnen zijn. En dat je oma ineens aan je tafel stond met al die paarden.
Oh ja. Bijvoorbeeld toen de vader van mijn dochter ontmoette.
Mm-hmm.
Ik was in de woonkamer van mijn toenmalige beste vriendin. En die was jarig. En wij zitten daar. En wij spelen een gezelschapsspelletje. En ik haat gezelschapsspelletjes. Ik vind dat niet leuk. Ik vind andere dingen leuk. We spelen een of ander spel waar je ook in soort setjes wordt gemaakt. Ik kan me echt nog zo heel helder voor de geest halen. Er is één moment dat ik dus zonder dat ik het door heb eigenlijk het spel saboteer. En wij kijken elkaar aan. Zo in de ogen, zoals je zo'n moment kan hebben. En ik denk, en ik kende hem al. Ik denk, hé, wat leuk is hij. Wat leuk is hij. Dat was een heel ontspannen ontmoeting. En vlak daarna gingen wij op date. Maar op het moment dat ik iemand leuk vind, en ik denk dat veel vrouwen dit herkennen, dan komt daar die hele berg onuitgesproken verwachtingen. Ik had toen nog geen kinderen, want wij hebben samen een kind gekregen. Ik wil eigenlijk meteen weten. Want ik was toen midden 30. Ik wilde meteen weten van, wil die kinderen? Wij zijn allebei zwart, maar we hebben verschillende culturele achtergronden. Ik ben Surinaams en zijn familie komt uit Congo en Angola. En ik wil daar ook meteen van alles van weten. Maar er is zo'n behoefte. Ik had zo'n behoefte om het meteen te kunnen zetten, meteen te kunnen plaatsen. Ik wil alles begrijpen. Ik wil inschatten. Juist omdat ik hem zo leuk vind.
Het was geen leuke eerste date?
Jawel,
het
was fantastisch. Maar de ontspanning die er eigenlijk nodig is om tot diepe verbinding te komen, dat kan eigenlijk heel snel. Die ontspanning, die had ik toen zelf niet zo te bieden.
En herinner je nog de allereerste keer dat je met een man in een café zat en je dacht, oké, dit wordt een platonische date. Hoe ging jij toen zitten? Hoe anders zat jij toen? Of hoe anders deed je? Hoe anders voelde je je?
Ik voelde me vooral anders. En het zat er niet in wel of geen seks, want ik ben gewoon volwassene en ik mag gewoon doen wat ik wil. Maar het zat hem veel meer in, dit is een verwachtingsloze date. Nou ja, dat is iets radicaals bijna. En het was verrassend stil in mijn hoofd. Waarmee ik bedoel, ik luister gewoon. Ik ben niet aan het scannen of dit klopt voor mij. Wat hij zegt, vind ik dat ook. Hoe zie ik dat, past dat bij mij? Al dat geneuzel, ik luister gewoon. En we hebben een prima leuk gesprek gehad.
Waar ging dat prima leuke gesprek over?
Eerst over werk, toen over dingen in de samenleving. Op een gegeven moment ging het over religie, vond ik heel interessant. Het was helemaal niet, ik moet ook een beetje graven in mijn gedachten, maar het is helemaal niet een soort heel noemenswaardige date. Maar het was voor mij wel een grote, er was zo'n grote shift in mij, dat ik dacht, deze ontspanning. En uiteindelijk vond ik hem helemaal niet zo heel leuk. Maar dat was dus ook helemaal geen halszaak.
Kwam je daar diezelfde avond nog achter?
Nee, ik moest er even een nachtje over slapen. Op een gegeven moment gingen we uit elkaar. Ook niet gezoend of zo. Ik hou wel heel erg van zoenen. Maar niet gezoend. Ik voelde ook helemaal geen behoefte. Toen ging ik onderzoeken van, is dat erg eigenlijk?
Ja, en hij was de eerste. En hoeveel volgden er daarna?
Nou kijk, als ik nu... In het begin moest ik ook even aftasten. Ik bijvoorbeeld nu naar mijn huidige leven kijk. Mm-hmm. Nu ben ik natuurlijk heel bedreven geraakt. In dat volume daten.
Want hoe ziet het volume daten eruit?
Dat ik ook lekker veel op date ga.
Maar een paar keer per week?
Nou, het ligt een beetje aan mijn agenda. Het kan een paar keer per week zijn. Het kan ook een paar keer per maand zijn.
En het zijn altijd andere mannen?
Het is een pool.
Oh, dat circuleert?
Ja, ja, ja.
Dus je ziet bepaalde mannen, die zie je dan. En dan zie je ze over 2 weken weer. En misschien over 3 weken
ja,
weer.
Ja, maar heel
organisch. Is dat een vaste pool of dat wisselt?
Ze hadden het over voetbal. Nee, het is heel organisch.
Er valt er een af en er komt er een bij.
Ja, het is heel organisch. En het leuke daaraan vind ik... Want misschien klinkt platonisch daten heel saai. Maar het is juist super sensueel.
Vertel.
Oké, ik was laatst... ging ik lunchen met iemand die ik heel leuk vind. En we zaten gewoon lekker te eten en te kletsen. En ik ben aan het luisteren en ik... In plaats van dat ik helemaal in mijn hoofd zit, ben ik echt in mijn lijf ontspannen. En ik ben gewoon aan het voelen van wat doet de nabijheid van deze man eigenlijk met mijn lichaam. En ik voel van, oh ja, ik voel me eigenlijk heel ontspannen. Oh ja, ik voel me ook, dit klinkt een beetje zweverig allemaal, maar ik voel me ook heel vrouwelijk. Oh, en wow, en als hij mij aankijkt, want wij keken elkaar gewoon in de ogen aan. Oh, dan voel ik eigenlijk een soort beetje elektriciteit. Oh, how interesting, leuk. Lekker. En op een gegeven moment viel het gesprek, omdat het niet zo'n soort... De meeste gesprekken zijn een soort conclusieraces. Een
soort afvinken
ja,
eigenlijk.
Ja, afvinken. En dat is super saai. Dit is een leuker gesprek. Op een gegeven moment valt het zo stil. En ik denk, ik ga gewoon eens niet invullen de stilte. En we kijken elkaar aan. En ik voel zo helemaal zo'n soort rilling door mijn lijf. Ik denk, oh, wat een leuke man is dit eigenlijk. En... Dus dat bedoel ik met... Dus dat is dan eigenlijk een heel sensuele ervaring. Met flirten en elkaar in de ogen kijken. En niet dat je volgens in je hoofd schiet. Dat je denkt, gaat hij me zoenen, gaat hij me zoenen, gaat hij me zoenen. Wat, ga ik met hem mee? Al dat soort geblaat. Dat is er ook niet. Het is alleen hier en in het moment. En ik ben gewoon aan het voelen hoe het is om in deze man... Zijn nabijheid te zijn.
En als je dan weer naar huis fietst, hoe is het dan?
Fantastisch.
En weten die mannen het ook? Zeg je ja, dat van tevoren?
Ja, ja. Niet van tevoren, nee. Nee. Hallo, we gaan op date. Maar het is belangrijk dat je weet dat ik... Nee. Ik kom gewoon opdagen. Ik ben open. Het komt ook niet eens... Het is niet altijd meteen een topic, want... spoiler, heel veel mannen daten ook zo... Minder, niet zo
zin. Je bedoelt zoals jij, platonisch deed.
Ja, niet zozeer met het platonische stuk, maar het platonische, dat hebben ze
maar
dan
wel
even
bij het vrijblijvende stuk.
Vrijblijvende stuk. Niet exclusief is zeg maar het goede lingo daarvoor. We zijn niet exclusief aan het daten. Dat, voor heel veel mannen is dat veel normaler. Maar vrouwen die zijn al loyaal aan het idee van iemand, nog voordat ze hem ontmoet hebben. Of naar één date is echt ridiculous. Dat slaat nergens op.
En zeg je dan ook tegen het eind van de avond... Ja, stel, je hebt een ontzettend leuke avond gehad met een man. En je zoent wat. En die man die wil meer, die wil dat je meekomt. En wat zeg je dan?
Dan zeg ik, ga naar huis. En dan maar zeg het lijkt je me niet... superleuk om je nog een keer te zien.
En merk je dat hij dan onzeker wordt? Gebeurt dat? Of...
Soms is iemand natuurlijk wel eens teleurgesteld. Tuurlijk.
Maar je vertelt niet dat je dit eigenlijk al met meerdere mannen doet.
Jawel, ik ben altijd open over dat. Ik ben niet exclusief aan het... Ik date niet exclusief. En ik zeg, ik ben ook niet zo snel met seks. Dat heeft niks te maken. Het heeft niks te maken met jou. En als iemand daarop af wil haken, wat niet gebeurt, kan ik je vertellen, vind ik het prima. En het klinkt echt stom en het klinkt ook... het is gewoon... Er zijn echt nog nooit zoveel mannen die hebben gezegd... mocht je een relatie willen, hier sta ik. Wat een heel grappige sensatie is. Ik merk bijvoorbeeld dat die mannen zijn veel eerlijker. Omdat het super schaars is om in iemands aanwezigheid te zijn... zonder dat je onbewust van alles en bewust misschien van alles van elkaar moet. En het moet dat uitzoeken. En dus met een van die mannen, hartstikke leuke, knappe, heel sexy man. Echt zo eentje die is, het lijkt wel van een filmposter afgetrokken, weet je wel. Die was heel open over dat hij eigenlijk best wel veel moeite heeft om zich echt te geven in de liefde. En ook wel over dat hij een idee had waar dat wel vandaan komt. Dus dat had iets te maken met de relatie die zijn ouders weer hadden. En dat soort eerlijkheid vind ik echt, dat is een testament aan van, er ontstaat hier iets wezenlijks. Ik ben meer mezelf. Ik ben meer ontspannen. Die ander kan meer ontspannen zijn. En er kan iets echt wezenlijks ontstaan. En dat hoeft dus geen liefdesrelatie te zijn.
Denk je dat het bij iedereen past?
Nee, ik denk niet dat het bij iedereen past. Maar ik zou juist de mensen die veel weerstand hebben op wat ik hier deel, toch willen uitnodigen. Er zit ook zo weinig risico aan, vind ik.
Heb je met geen van die mannen seks gehad?
Met eentje, een keer.
En waarom mocht hij dan wel? Waarom was dat dan? Of was dat dan een soort tegen je eigen principes in?
Van... Nee, dat was niet tegen mijn eigen principes in. Dat wilde ik toen heel graag. Dit was gewoon een moment en het was heel mooi. En dat ontstond. Maar dan is het niet van, ik heb mijn eigen spelregels gebroken. Want ik mag natuurlijk doen wat ik wil. En zo leef ik ook. Het is, laat ik het zo zeggen. Als je niet platonisch aan het date bent, dan ben je altijd aan het afwegen als vrouw. Als je met iemand omgaat die je leuk vindt. Ga ik het doen? Wanneer ga ik het doen? Hoe zijn mijn benen zo? Hoe zie ik eruit? Die innerlijke pingpongwedstrijd, die is er nu niet. En dat is heel prettig. Ik geloof, nu ik een tijd zo date, alsof wanneer ik straks een relatie heb. Ik geloof dat ik veel meer te bieden heb in de relatie waar ik straks in zal zijn.
Maar waarom ligt de grens bij seks?
Voor mij, als ik iemand heel leuk vind en seks met iemand heb, dan raakt mijn beeld ook. Dan ga ik weer in alle verhalen. Dat betekent niet dat ik nooit seks heb.
Dan komen de paarden weer.
Dan komen de paarden weer, ja. Dan komen de paarden weer. En dat is ook een beetje biologisch. Er zijn natuurlijk allemaal van die onderzoeken gedaan. Dat
hormonen en
ja,
dat soort dingen.
Ja, dat er van allerlei aan stofjes worden aangemaakt. Als je, dus voor deze periode van mijn leven...
Heb je een afgebakende periode?
Nee, ik denk dat ik op een dag wakker word en ik denk... Nou, nu ga ik met een van die mannen die zich heeft aangeboden met een roos in zijn hand. Zeg ik daar wel ja tegen. Tot die tijd. Ik denk dat ik op een dag dat er een nieuwe fase ineens is.
En is er dan nu een man bij wie je het fijnst hebt?
Er is wel een man die ik de allerleukste vind, dat wel.
Zou hij dat kunnen zijn met wie je...
Het zou prima kunnen, ja.
Maar je stelt het nog even uit.
Het moment dat ik voel, en nu wordt het meer, dat moment is nog niet geweest. Dus ik wacht het moment af, als het ware.
Maar dan zit er toch weer verwachting bij, of niet?
Nee, want het zou kunnen dat het moment nooit ontstaat.
En dat is prima.
En dat is prima.
Ja. Ben je niet teleurgesteld?
Nog niet, nee. Dus misschien dan komt dat ook nog. Dat zou kunnen. Maar ik vind het al heel leuk dat ik iemand heel leuk vind. Maar kijk, het ontstaat. En dit is ook een beetje zweverig, maar ik ben ook super zweverig. Maar, en heel praktisch. Als het moment niet ontstaat, dan moet het dus ook niet gebeuren. Dus dan kan ik daar wel. Dan ben ik daar misschien even teleurgesteld over. Maar dan is er niks verloren.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.